Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en natuurlijk ook Vaticaanse actualiteit. Als we even keken naar de agenda van de paus, dan lijkt het toch wel echt alle hens aan dek opnieuw, ondanks het feit dat hij in een audiëntie die hij heeft verleend en waar we het zo meteen gaan over hebben, toch een opvallende opmerking heeft gemaakt, ook over zijn gezondheidstoestand. Daar gaan we het zeker zo meteen over hebben. We gaan ook de gelegenheid nemen om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij heeft gegeven naar de aanleiding van het Angelus op zondag 29 augustus en waar hij steeds dan de gelegenheid neemt om te mediteren over de lezingen die we konden horen uit het evangelie tijdens de heilige mis die dag. Eerst gaan wij dus binnen in het apostolische paleis en gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we naar vrijdag 27 augustus. Dan ontving de paus kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. Hij ontving eveneens de deelnemers aan de internationale ontmoeting van het International Catholic Legislators Network. Het was in deze toespraak dat hij die opvallende opmerking maakte over zijn gezondheid. Normaal gezien, wanneer er een audiëntie wordt gehouden en de paus ontvangt een groep, dan doet hij dat al staande en geeft meestal al staande een toespraak. Deze keer deed hij dat al zittend en hij begon zijn audiëntie als volgt. Ik wil mij verontschuldigen dat ik niet recht sta terwijl ik tot u spreek, maar ik ben nog in de postoperatieve periode en ik moet het dus zittend doen, gelieve mij te verontschuldigen. Ja, het wijst er toch echt wel op dat Paus Franciscus het sowieso niet makkelijk heeft om lang recht te staan, dat dat helaas niet mogelijk is. En zegt toch een beetje iets over zijn gezondheidstoestand, het feit dat hij toch nog echt herstellende is van die zware ingreep die hij heeft ondergaan. Bovendien wordt toch ook gezegd dat eigenlijk de dokters hadden aangeraden aan de Heilige Vader om iets langer in het ziekenhuis te blijven. Nu, hoe dan ook, het kan voor ons een uitnodiging zeker zijn om te blijven bidden voor zijn gezondheid en voor zijn genezing. Dat gezegd zijnde richtte de paus het woord aan de aanwezigen en zei het volgende. Dames en heren, ik ben verheugd, u allen, uit verschillende landen, op dit kritieke moment in de geschiedenis opnieuw te ontmoeten. Ik dank kardinaal Schönborn en de heer Alting von Dieuzau voor hun woorden van begroeting en inleiding. En ik verheug mij ook in de aanwezigheid van zijne heiligheid Ignatius Ephrem II, de patriarch van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Sinds de oprichting van het International Catholic Legislators Network in 2010 hebt u het werk van de Heilige Stoel begeleid, gesteund en bevorderd, als getuigen van het evangelie, ten dienste van uw landen en de internationale gemeenschap in haar geheel. Ik ben dankbaar voor uw liefde voor de kerk en uw medewerking aan haar missie. Onze samenkomst van vandaag vindt plaats op een zeer moeilijk moment. De COVID-19-pandemie woedt. We hebben zeker aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het maken en uitdelen van doeltreffende vaccins, maar er is nog veel werk aan de winkel. Er zijn al meer dan 200 miljoen bevestigde gevallen en 4 miljoen doden door deze pandemie, die ook zoveel economische en sociale verwoesting heeft veroorzaakt. Uw rol als parlementsleden is daarom belangrijker dan ooit. U bent aangesteld om het algemeen welzijn te dienen en wordt nu opgeroepen om door uw politieke optreden mee te werken aan de algehele vernieuwing van uw gemeenschappen en de samenleving als geheel. Niet alleen om het virus te verslaan, of zelfs om terug te keren naar de status quo van voor de pandemie. Nee, want dat zou een nederlaag zijn. Maar om de onderliggende oorzaken aan te pakken die door de crisis aan het licht zijn gekomen en versterkt. Armoede, sociale ongelijkheid, wijdverbreide werkloosheid en gebrek aan toegang tot onderwijs. Broeders en zusters, we komen niet op dezelfde manier uit een crisis. We komen er beter uit of slechter. Uit een crisis komen we ook niet alleen. We komen er samen uit of we komen er niet uit. In een tijdperk van politieke ontwrichting en polarisatie staan parlementsleden en politici meer in het algemeen niet altijd in hoog aanzien. Dat is niets nieuws voor u. Maar welke hogere roeping is er dan het algemeen welzijn te dienen en voorrang te geven aan het welzijn van allen boven persoonlijk gewin? Dit moet altijd uw doel zijn, want een goede politiek is onontbeerlijk voor universele broederschap en sociale vrede. Met name in onze tijd is een van de grootste uitdagingen aan de horizon het beheer van de technologie ten behoeve van het algemeen belang. De wonderen van de moderne wetenschap en technologie hebben de kwaliteit van ons leven verhoogd. Het is goed ons te verheugen over deze vooruitgang en enthousiast te zijn over de enorme mogelijkheden die deze voortdurende vernieuwingen ons bieden, want wetenschap en technologie zijn een prachtig product van de menselijke creativiteit, die een gave van God is. Als deze innovaties echter aan hun lot worden overgelaten en aan de krachten van de marktprincipes worden overgeleverd, zonder passende begeleiding door wetgevende vergaderingen en andere overheidsinstanties die zich laten leiden door een gevoel van sociale verantwoordelijkheid, kunnen zij een bedreiging vormen voor de waardigheid van het menselijke wezen. Er is geen sprake van dat de technologische vooruitgang wordt tegengehouden. De instrumenten van beleid en regelgeving stellen de parlementsleden echter in staat de menselijke waardigheid te beschermen wanneer deze wordt bedreigd. Ik denk maar bijvoorbeeld aan de plaag van kinderporno, de exploitatie van persoonsgegevens, aanvallen op kritieke infrastructuren zoals ziekenhuizen, onwaarheden die via sociale netwerken worden verspreid enzovoort. Zorgvuldige wetgeving kan en moet de evolutie en de toepassing van technologie voor het algemeen welzijn sturen. Ik moedig u daarom van harte aan, broeders en zusters, om de taak op u te nemen van een serieuze en grondige morele reflectie over de risico's en mogelijkheden die inherent zijn aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, zodat de wetgeving en de internationale normen die daarop van toepassing zijn, zich kunnen richten op het bevorderen van de integrale menselijke ontwikkeling en vrede, in plaats van op vooruitgang omwille van de vooruitgang zelf. Parlementariërs weerspiegelen van nature de sterke en zwakke punten van degene die zij vertegenwoordigen. Elk met specifieke kenmerken die ten dienste moeten worden gesteld van het welzijn van allen. De inzet van de burgers op de verschillende terreinen van sociale, civiele en politieke participatie is onontbeerlijk. Wij zijn allen geroepen om de geest van solidariteit te bevorderen. Te beginnen met de behoeften van de zwaksten en meest achtergestelden. Om de wereld, die zwaar op de proef is gesteld door de pandemie, te genezen en te bouwen aan een meer inclusieve en duurzame toekomst, waarin technologie de menselijke behoeften dient en ons niet van elkaar isoleert. We hebben echter niet enkel verantwoordelijke burgers nodig, maar ook bereidwillige leiders die bezield zijn door het beginsel van het algemeen welzijn. Dierbare vrienden, mogen de Heer het u schenken een zuurdesem te zijn van wedergeboorte, van geest en hart, getuigen van politieke liefde voor de meest kwetsbaren, zodat u door hen te dienen, hem kunt dienen in alles wat u doet. Ik zegen uw families en jullie werk en vraag u op uw beurt om voor mij te bidden. Ik dank u. Die toespraken tot politieke leiders of mensen die politieke verantwoordelijkheid dragen zijn zeer interessant, omdat ze ergens ook tonen hoe de paus de sociale leer van de kerk toepast en doorgeeft aan politieke leiders, hen probeert te inspireren om werkelijk verantwoordelijkheid te dragen en te blijven denken aan het algemeen welzijn van een ieder en niet aan hun eigen belangen, wat een verleiding is in politiek en voor mensen die met politieke macht te maken krijgen. Tegelijkertijd is het ook interessant omdat in deze tijd, waar politici soms heel moeilijke en onpopulaire keuzes moeten maken, de positie van de politiekers eigenlijk een stuk minder in aanzien staat dan vroeger. We zouden soms in de verleiding kunnen komen om een soort van publieke vijand te maken van politieke leiders in een poging om onze eigen vrijheden, onze eigen verlangens als dominant te gaan beschouwen, als het meest belangrijke. En dat is een verleiding waar Paus Franciscus ook sterk voor waarschuwt in onder andere de encycliek Laudato Si, maar ook in Fratelli Tutti. En we zien hier ook in een korte toespraak die hij geeft aan politieke leiders opnieuw diezelfde nadruk leggen op het algemene welzijn en de eerst die dat algemeen welzijn te richten ook en die zorg te richten in de eerste plaats naar diegenen die het zwakst zijn, die het meest aan in de marge leven. En dat is ook de rode draad doorheen dit pontificaat. Een audiëntie dus aan deze groep van parlementariërs die zich vanuit hun geloof ook willen verzamelen en willen nadenken over hoe zij in het wetgevende, zeg maar, in het wetgevende aspect het evangelie kunnen verkondigen, maar vooral ook het algemeen welzijn kunnen dienen. We gaan verder met de audiënties die de paus heeft verleend. Zo was er ook nog diezelfde dag een audiëntie voor de aartsbisschop Salvatore Fisichella, de president van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. We kijken naar zaterdag 28 augustus. De paus ontving monseigneur Manuel da Silva Rodrigues Linda, de bisschop van Porto in Portugal. Ook monseigneur Francesco Savino, de bisschop van Cassano al Jonio in Italië. En pater Milton Zonta, generaal-overste van de Salvatorianen. Vervolgens heeft hij ook een audiëntie verleend aan de Lazarusgroep, afkomstig uit Frankrijk. En daar had hij een officiële boodschap voor hen maar heeft hij ook een boodschap gegeven, een toespraak gegeven, die eerder geïmproviseerd was. In de officiële boodschap stond het volgende. Dierbare vrienden, ik heet u welkom in Rome, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Lazarusvereniging. Ik dank uw vertegenwoordiger voor zijn vriendelijke woorden. Ik groet allen met genegenheid en betuig door u mijn spirituele nabijheid aan alle leden van uw vereniging uit verschillende landen. Ik dank God voor de mooie ervaring die u hebt in het samenleven en de broederschap die u dagelijks beleeft. U hebt de kans om niet alleen voor uzelf, maar ook voor de wereld een toonbeeld te zijn van de sociale vriendschap waartoe wij allen geroepen zijn. In een omgeving vol onverschilligheid, individualisme en egoïsme doet u ons inzien dat de waarden van een authentiek leven te vinden zijn in het verwelkomen van verschillen, het eerbiedigen van de menselijke waardigheid, het luisteren, het zorgen voor en het dienen van de meest nederigen. Inderdaad, liefde voor de ander om zijn of haar eigen bestwil brengt ons ertoe het beste voor zijn of haar leven te zoeken. Alleen door dit soort betrekkingen te cultiveren kunnen wij een sociale vriendschap en een broederschap mogelijk maken die voor iedereen openstaat. Een kort citaat uit Fratelli Tutti, punt 94. In de samenleving kunt u zich geïsoleerd en afgewezen voelen en last hebben van uitsluiting. Maar geef niet op, wees niet ontmoedigd. Ga voortwaarts en cultiveer in uw hart de hoop op een aanstekelijke vreugde. Uw levensgetuigenis herinnert ons eraan dat de armen de ware evangelisten zijn, omdat zij de eersten waren die werden geëvangeliseerd en geroepen om te delen in het geluk van de Heer en zijn Rijk. Dierbare vrienden, ik nodig jullie uit om standvastig te blijven in je overtuigingen en in je geloof. Jullie zijn het liefdevolle aangezicht van Christus. Dus verspreid dit vuur van liefde om je heen dat koude en verdorde harten verwarmt. Wees niet tevreden met een leven van enkel vriendschap delen tussen de leden van uw vereniging, maar ga verder dan dat. Durf u te geven aan een liefde die vrijgegeven en ontvangen wordt. Ga naar de periferieën, die vaak vervuld zijn van eenzaamheid, droefheid, innerlijke wonden en verlies van de smaak voor het leven. Met uw woorden en daden giet de olie van troost en genezing op gewonde harten. Balsem ze. Vergeet nooit, je bent Gods geschenk van vandaag. Je hebt een bijzondere plaats in zijn liefdevolle hart. Ook al kijkt de wereld op je neer, je bent kostbaar. Je bent van belang in de ogen van de Heer. En ik wil het nog eens zeggen, God houdt van jullie. Jullie zijn zijn bevoorrechten. Laat je vreugde om te leven en om anderen te helpen te leven je dus niet ontnomen worden. Op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vertrouw ik ieder van u en uw families aan de Heer toe en geef ik mijn apostolische zegen aan u en aan uw hier aanwezige leiders en aan de leden van de vereniging over de hele wereld. En vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. De paus die heeft deze toespraak op papier meegegeven. Maar zoals hij dat al eerder heeft gedaan, heeft hij die aan de kant geschoven en heeft hij in het Spaans een toespraak gegeven. En hij zei daarbij, ik had een toespraak geschreven om u van alles te vertellen, dus ik ga u dat schriftelijk geven. Maar ik wil het eigenlijk hebben over wat eruit voortkwam. En ik blijf wat zitten met een beeld, namelijk de deur. Deze ervaring van de open deur, de gesloten deur, de angst dat de deur niet open gaat, dat de deur voor mijn neus dichtgeslagen wordt, Deze ervaring die we zojuist van een van u hebben gehoord, is de ervaring van ieder van ons, als we naar binnen kijken. En ik vraag me af, samen met u, wat is mijn relatie tot de deur? Sommige mensen denken dat de deur hun bezit is. Ze doen er een slot op en sluiten hem voor zichzelf. Anderen zijn bang om aan te kloppen. Het is de angst die we hebben om te weten of we zullen worden ontvangen en geaccepteerd. Nog anderen willen wel naar binnen, maar zijn bang voor de deur en proberen door het raam naar binnen te komen. En zo kunnen we ons vele situaties voorstellen en ons afvragen: welke relatie heb ik met de deur? De deur is God. Dus wat is mijn relatie met de deur? Neem ik de deur voor mijzelf? Ik laat niemand binnen? Of ben ik bang om op de deur te kloppen? Of ik wacht zonder te kloppen tot iemand voor mij open doet? Ieder van ons heeft een verschillende houding ten opzichte van God, die de deur is. En soms moet je in het leven de nederigheid hebben om op de deur te kloppen. Soms moet je de moed hebben om niet bang te zijn voor degene die de deur zal openen. En dat is God. En als ik eenmaal binnen ben, moet ik de grootheid hebben om de deur niet achter mij dicht te slaan. Nee, ik moet hem openen voor anderen om binnen te komen. En eigenlijk is dat wat Lazarus doet. Hij opent deuren. En dat is waarvoor ik u vandaag wil danken. Dit getuigenis niet alleen van portiers, want u bewaakt de deuren niet, u bent geen portier, maar mannen en vrouwen die, omdat zij eenmaal de deur voor ieder van u hebben geopend, de behoefte voelen om die ook voor anderen te openen. De deur is God die voor ons opengaat. De deur is ons hart. En ik dank ieder van jullie voor de getuigenis die jullie geven. En ga ermee verder. Lazarus is een klein iets, weinig mensen, weinig plaatsen tegenover zoveel nood. Maar Jezus heeft eens gezegd dat het zuurdeesem ook iets klein was en dat het zich kon verspreiden, dat het zaad een klein dingetje was en dat het een grote boom kon doen groeien. Het ergste wat Lazarus kan overkomen is te vergeten dat hij klein is. Want als hij groot wordt in zijn hart, door macht, door trots, door zelfgenoegzaamheid, wel dan zal de boom niet langer groeien en zal de zuurdeesem zich niet langer kunnen verspreiden. De rijkdom is klein zijn en dat ook zo houden. En bid voor de kerk, dat ze leert, onze heilige moeder de kerk, om ons, mannen en vrouwen van de kerk, dat we altijd de deur mogen opendoen, een luisterend oor mogen hebben voor hen die soms zwak aan de deur kloppen. Ik dank u. Dat wat betreft dus de audiëntie die werd verleend aan die groep uit Frankrijk. De paus die legt hier opnieuw een beetje de nadruk op punten die hij eerder al in zijn pontificaat heeft aangehaald. Hij heeft de kerk een veldhospitaal genoemd. Hè? Een plaats waar gewonden verzorgd worden. En niet zomaar gewonden, maar mensen die van het slagveld komen. Het is een moeilijke missie. Een missie die Jezus Christus ons heeft toevertrouwd. En hij heeft nooit beloofd dat het een makkelijk iets zou worden. Met de hulp van God zelf echter kunnen we heel veel. Zonder hem kunnen we niets. En wanneer we zaken kiezen in ons leven die ons uiteindelijk wegleiden van God, ervaren we dat zeer sterk hoe weinig we kunnen zonder hem. We zijn dus geroepen om te zoeken naar manieren om de deur die ooit voor ons is geopend, misschien wel door onze grootouders, door onze ouders of misschien later een ontmoeting met een jeugdvriend, jeugdvriendin. Iemand die je per toeval, bestaat het wel, bent tegengekomen, die voor jou de deuren heeft opengedaan om Christus te leren kennen en werkelijk hem toe te laten in je hart en toe te staan dat hij je hele leven verandert en transformeert. Die schat is iets wat wij ook aan anderen kunnen doorgeven en waar Paus Franciscus steeds om vraagt, om te helpen de deuren open te houden. Hoe belangrijk dat is. Een mooie toespraak van Paus Franciscus aan deze Lazarusgroep uit Frankrijk. We gaan nog een klein stukje verder. Zometeen zullen wij natuurlijk met Paus Franciscus nog het Angelus bidden. En dan gaan we ook even kijken naar de meditatie die hij nog heeft gegeven. Maar eerst kijken we nog naar het laatste deel van de audienties. En dat was dus de audienties van zaterdag. En dan kunnen we nu even kijken naar maandag 30 augustus. Dan heeft de paus enkele belangrijke mensen van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten ontvangen. In de eerste plaats de prefect, dat is de monseigneur Arthur Roche. Hij is het hoofd, zeg maar, van deze congregatie. We mogen ook, hij is aartsbisschop, maar we mogen natuurlijk verwachten dat hij mogelijk in het komende consistorie dat de paus kan samenroepen, wat we ook verwachten binnen enkele weken, dat hij tot kardinaal zal benoemd worden. Dat is ook toepasselijk natuurlijk voor een prefect. Dus hij werd ontvangen samen met de secretaris van datzelfde dicasterie, zijn andere naam als congregatie. Het is een onderdeel van het Vaticaan waar de paus een bepaalde bevoegdheid aan geeft om hem te helpen de katholieke kerk te besturen. En hier gaat het in het bijzonder over alles wat met liturgie te maken heeft. Wel, de secretaris van dat dicasterie is monseigneur Vittorio Francesco Viola. Dat is de aartsbisschop emeritus van Tortona in Italië. En de ondersecretaris die werd ook in dezelfde audiëntie ontvangen, dat is monseigneur Aurelio Garcia Macias. Dus een audiëntie voor drie belangrijke functionarissen van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. De paus ontving ook aartsbisschop Vito Rallo, hij is apostolische nuncius in Marokko. Hij ontving monseigneur Gianni Roncari, de bisschop van Pitigliano, Savona, Orbetello en Grosseto in Italië. En kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de congregatie voor de heilig- en zaligverklaringsprocessen. En dat betekent natuurlijk dat er opnieuw enkele beslissingen genomen zijn in heiligverklaringsprocessen van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus Christus hebben gevolgd in hun leven. Daarbij zijn de heroïsche deugden van de dienaar Gods, Placido Cortese, die geboren werd als Niccolo, die een geprofest priester was van de Orde der Minderbroeders Conventuelen, erkend. Hij werd geboren op 7 maart 1907 in Kres, in het huidige Kroatië. En hij is overleden in Trieste in Italië, dat was in november 1944. De paus heeft ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares gods Maria Christina Scella Moseline. Ze is een gelovige leek en moeder van een gezin, erkend. Zij is geboren op 18 augustus 1969 te Sinicello Balsamo in Italië en overleden te Bassano del Grappa, eveneens in Italië, op 22 oktober 1995. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de dienares gods Enrica Beltrame Quattrocci erkend, leek, geboren op 6 april 1914 te Rome, in Italië uiteraard, en ook al daar overleden, op 16 juni 2012. Dus de heroïsche deugden die toch heel snel erkend zijn. En op die manier hebben we dus nog de vordering van enkele zaligverklarings- en heiligverklaringsprocessen. Diezelfde dag nog ontving de paus professor Andrea Riccardi, de stichter van de gemeenschap Sant'Egidio, en ook aartsbisschop Joël Mercier, secretaris van de congregatie voor de clerus. En daarmee heeft u werkelijk alle audienties die verleend werden in de afgelopen dagen gehad en kunnen we het Apostolische Paleis verlaten. U hoort nog even de trompetist en dan gaan we samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna kom ik graag bij u terug en luisteren we nog naar een meditatie van Paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars van Radio Maria, na dit gebedsmoment met Paus Franciscus, gaan we luisteren naar zijn meditatie die hij gegeven heeft tijdens het Angelus van zondag 29 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi mostra alcuni schriftgeleerden.
Het Evangelie van vandaag toont enkele schriftgeleerden en fariseeën die verbaasd zijn over Jezus' houding. Ze zijn verontwaardigd omdat zijn discipelen voedsel tot zich nemen zonder eerst de traditionele rituele reinigingen te verrichten. Ze denken bij zichzelf, deze manier van doen is in strijd met de godsdienstige praktijk. En ook wij kunnen ons afvragen waarom verwaarlozen Jezus en zijn discipelen deze tradities. Het zijn tenslotte geen slechte dingen, maar goede rituele gewoonten. Een eenvoudig wassen van de handen voordat je voedsel tot je neemt. Waarom schenkt Jezus geen aandacht aan deze? Omdat het belangrijk voor hem is om het geloof terug te brengen naar de kern. We zien het telkens weer in het evangelie, het geloof terugbrengen naar de kern. En om een risico te vermijden dat zowel voor die schriftgeleerden als voor ons geldt, namelijk uiterlijke formaliteiten in acht nemen, maar het hart van het geloof op de achtergrond laten.
Anche noi tante volte ci trucchiamo l'anima, eh?
We verzinnen te vaak onze zielen. De uiterlijke vormelijkheid en niet het hart van het geloof, dat is een risico. Het is het risico van een schijngodsdienst. Aan de buitenkant goed lijken te zijn, maar eigenlijk nalaten om het hart te zuiveren. Er is altijd de verleiding om God te fixeren met een of andere uiterlijke toewijding. Maar Jezus is niet tevreden met deze vorm van aanbidding. Jezus wil geen uiterlijke dingen, hij wil een geloof dat het hart bereikt. In feite roept hij onmiddellijk daarna de menigte terug om hen een grote waarheid te vertellen. Er is niets buiten de mens dat in hem binnengedrongen hem onrein kan maken. In plaats daarvan is het van binnenuit, uit het hart, dat kwade dingen geboren worden. Deze woorden zijn revolutionair, want in de mentaliteit van die tijd dacht men dat bepaald voedsel of uiterlijke contacten iemand onrein maakten. En Jezus keert het perspectief om. Het is niet wat van buiten komt dat slecht is, maar wat van binnen komt. Dierbare broeders en zusters, het is ook belangrijk voor ons. Wij denken vaak dat het kwaad vooral van buiten komt. Het gedrag van anderen, van diegenen die slecht over ons denken, van de maatschappij. Maar hoe vaak geven wij anderen, de maatschappij, de wereld, de schuld van alles wat ons overkomt? Het is altijd de schuld van anderen. Het is de schuld van mensen, van degenen die regeren, van ongeluk enzovoort. Het lijkt erop dat problemen altijd van buitenaf komen. En wij besteden onze tijd aan het uitdelen van de schuld. Maar tijd besteden aan het beschuldigen van anderen is complete tijdsverspilling. Want je wordt boos, bitter, zuur. Je houdt God uit je hart. Zoals die mensen in het evangelie, die klagen, zich schandelijk maken, polemieken voeren, Jezus niet verwelkomen. Je kan niet echt godsdienstig zijn in je geklaag. Klagen vergiftigt. Het leidt tot woede, tot wrok, tot droefheid. Een droefheid van het hart die de deuren naar God sluit.
Ti porta la rabbia, al risentimento, alla tristezza, quella del cuore, che chiude le porte a Dio.
Laten we de Heer vandaag vragen ons te bevrijden van de beschuldigen van anderen. Zoals kinderen. Nee, ik heb het niet gedaan, het is de andere. Het is de andere.
Come i bambini. Che sempre no, io non sono stato, è l'altro, no?
We vragen in gebed om de genade geen tijd te verspillen aan het vervuilen van de wereld met klagen, want het is niet christelijk. Jezus nodigt ons veeleer uit om het leven en de wereld van ons hart te bekijken, vanuit ons hart te bekijken. Als we naar binnen kijken, dan vinden we bijna alles wat we buiten haten. En als we God oprecht vragen onze harten te zuiveren, dan zullen wij beginnen om de wereld schoner te maken. Want er is een onfeilbare manier om het kwaad te overwinnen, dat is te beginnen met het in zichzelf te verslaan. De vroege kerkvaders, de monniken, toen hen gevraagd werd, wat is de weg naar heiligheid, hoe moet ik beginnen? De eerste stap, zeiden ze, was zichzelf te beschuldigen, jezelf beschuldigen, onszelf beschuldigen. Hoeveel van ons zijn op een bepaald moment van de dag of van de week in staat om zichzelf innerlijk te beschuldigen? Ja, deze deed me dit aan, die ander, dat is een barbaar, maar hoe zit het met mij? Ik doe hetzelfde. Of ik doe het op deze manier. Dat is wijsheid. Leren om jezelf te beschuldigen. Probeer het. Het zal je goed doen. Het is ook goed voor mij als ik het kan doen. Het is niet enkel goed voor mij, het is goed voor iedereen. Mogen de maagd Maria, die de geschiedenis veranderde door de zuiverheid van haar hart, ons helpen het onze te zuiveren en vooral de ondeugd te overwinnen, anderen de schuld te geven en over alles te klagen. Sterke woorden van Paus Franciscus, zeker ook in deze tijd. En ja, het is natuurlijk altijd, zo'n meditatie is gericht aan de gelovigen en wij kunnen daar zeker die lessen uit leren, maar het is een les voor de hele wereld. Als we vandaag kijken rondom ons, dan zien we constant mensen die wijzen met de vinger naar een ander. Het is de schuld van die of die, het is de schuld van de regering, het is de schuld van iets wat we hebben gehoord, iets wat we hebben gezien, iets wat we hebben gelezen, zonder misschien de bron te kunnen achterhalen. Het zijn allemaal zaken, zegt de paus, die eigenlijk zinloos zijn. Laten we beginnen met naar binnen te kijken. Daar is ongetwijfeld al werk genoeg. En op die manier kunnen we beginnen met de wereld een mooiere plaats te maken. Het is een les voor ons allemaal. En de paus zegt het, en ik zeg het zeker samen met hem, in de eerste plaats voor mijzelf. Het is vaak zo dat spirituele leiding is ook altijd iets wat we tegen onszelf kunnen zeggen. Want we zijn allemaal zondaars, we maken allemaal fouten en we moeten allemaal groeien. We zijn allemaal leerlingen van Jezus. We zullen dus nooit de meester zijn, want wij volgen altijd de meester Jezus Christus zelf. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik heb voor u nog de Vaticaanse hymne met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus een zeer trouwe medewerker van hem, Monsignor Guido Marini, die de maestro was voor de liturgische vieringen van de paus, benoemd tot bisschop van Tortona in Italië. En verder heeft de paus ook pater Varghese Vinayanand benoemd tot apostolisch administrator van de eparchie St. John Chrysostom of Gurgaon voor de Syro-Malankara-kerk in India. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik dank u voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.